Goedemorgen gemeente, wij willen vanmorgen Gods woord openen, zoals al is gezegd, bij Efeze 2. Efeze 2. En ik zal dat hoofdstuk volledig lezen, maar in de prediking stilstaan bij de versen 11 tot en met 21. 22 moet ik zeggen. Efeze 2. Vanaf vers 1 lees ik u door tot vers 22. Er staat bij mij boven uit genade zalig. En dan richt daar de apostel Paulus zich tot de gemeente van Efeze. Hij zegt, ook u, zegt hij, heeft hij met hem levend gemaakt, met Christus. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens. Evenals de anderen. Maar God, dat is de ommekeer, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat, dat is het doel, hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen, daarin zouden leven. Dan komen we aan ons tekstgedeelte. Bedenk daarom, al datgene wat we net gelezen hebben, bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, weer die ommekeer, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, omdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem, door Christus, hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover ons schriftgedeelte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Heb je dat wel eens meegemaakt in je leven? In uw, in mijn, in jouw leven? Dat je wordt buitengesloten door andere mensen. dat je er gewoonweg niet bij hoort. Niet op je werk, niet in de buurt, of misschien zelfs wel niet in je eigen familiekring. Je bent een vreemde eend in de bijt, omdat je anders bent, anders praat, je anders gedraagt, of misschien wel andere ideeën of opvattingen hebt. Ja, en dat wordt niet geaccepteerd. Dan word je dus letterlijk op afstand gehouden. Niet toegelaten tot de kring van familie, collega's of buurtgenoten. En dat voelt soms aan als minderwaardig. Ja, kan soms ook hele trieste gevolgen hebben. Ja, zo triest zelfs dat er mensen zijn die zichzelf het leven zouden willen benemen. Omdat ze het allemaal zo erg vinden en niet kunnen verdragen dat zij niet als een volwaardig mens door hun omgeving worden geaccepteerd. Nou, u weet het vast wel, onze samenleving is zo gewend om scheidingsmuren op te trekken, toch? Hoeveel mensen hebben niet een houding van, je bent niet zoals ik, je bent niet van mijn soort, dus houd ik je op een afstand. En zo trekken wij onze muren op. Tussen volken, tussen rassen, tussen geslachten, tussen sociale en economische klassen. En ja, zelfs tussen gelovigen van christelijke kerken en gemeenten. Dat we trouwens zo verschillend zijn, dat op zich helemaal niet zo erg. Differentiatie is immers nodig voor identificatie. Elk mens is immers toch volkomen uniek. Maar onze neiging om voortdurend barrières op te willen werpen voor elkaar is wel verkeerd en daarom zondig. Onderscheid en uniciteit mogen nooit leiden tot verdeeldheid. En verdeeldheid volgt meestal uit een overwaardering van jezelf en een onderwaardering van de ander. En daarom wil ik vanmorgen eens met u nadenken over onze eigen positie. En Jacob heeft dat vanmorgen eigenlijk al gezegd. Onze positie toen we nog zonder Jezus Christus waren. Ver weg bij God vandaan. Maar ook hoe we dankzij Jezus Christus dichtbij God konden komen. En als climax, hoe we in Jezus Christus tot een woonplaats van God mochten worden. Dus één, zonder Christus ver weg bij God vandaan. In de tweede plaats, door Christus dicht bij God gekomen. En in de derde plaats, in Christus een woonplaats van God geworden. Broeders en zusters, ook in de dagen van de apostel Paulus, in de eerste eeuw na Christus, waren er enorme tegenstellingen tussen mensen en culturen. Zo bestond er een grote scheiding tussen de hoogontwikkelde Grieken en de onbeschaafde barbaren, zoals ze werden genoemd. Maar ook stonden er tegenstellingen tussen vrije burgers en slaven. En tussen mannen en vrouwen. Maar een bredere kloof dan tussen Jood en Heiden was niet denkbaar. Dat waren met recht twee aparte werelden die diametraal tegenover elkaar stonden. Jood en Heiden konden elkaar niet luchten of zien. Omdat ze van elkaar verschilden als de dag van de nacht. De Joden keken neer op de heidenen als een minderwaardig volk dat, vers 13a, op afstand stond. Ver weg bij God vandaan was. De Joden behoorden immers tot het uitverkoren volk van God. Met alle voorrechten van dien. Uit alle volken had God juist Israël uitgekozen om tot zijn volk te maken. En met Israël zijn verbond te sluiten. En uitsluitend aan het volk van Israël had hij zijn wetten en zijn beloften gegeven. Met de besnijdenis als kenmerkend onderscheid. Als kenmerkend uiterlijk onderscheid. En daarom werden de heidenen door de Joden verachtelijk onbesnedenen genoemd. Ze mochten dan religieus zijn. Ze mochten hun eigen goden hebben en vereren. Maar ze waren totaal onrein en ongeschikt om de levende God van Israël te dienen. Zij waren zonder God. En dus waren ze zonder hoop in deze wereld. Het is dan ook geen wonder dat de heidenen omgekeerd op hun beurt de Joden maar een hooghartig en trots volk vonden. Op hun beurt kleineerden zij de Joden vanwege onder meer hun besnijdenis die met de hand gebeurt, vers 11b. In hun ogen was dit maar een bloedige eengreep waar ze geen enkel begrip voor konden opbrengen. Omwille van dit barbaarse ritueel, zoals zij dat noemden, werden de Joden diep door hen veracht. Maar nu, het evangelie van Jezus Christus, werd Gods breekijzer om deze twee diametraal tegengestelde werelden bij elkaar te breken. Bij elkaar te brengen. Open te breken en samen te voegen. En daarom begon de evangelieverkondiging ook in Jeruzalem. En van daaruit naar alle andere steden in omringende landen. En kwam inderdaad uiteindelijk zelfs tot in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En in al die steden ontstonden één of meer christelijke gemeenten. Gevormd door gelovigen uit Jood en Heiden. De tegenstellingen die beide bevolkingsgroepen eeuwenlang verdeeld hielden, werden door dit bevrijdende evangelie volledig teniet gedaan. Dankzij het evangelie vertrok zich een geestelijke revolutie. Werd de enorme sociale en culturele kloof tussen Jood en Heiden overbrugd. Nou, het is tegen deze achtergrond dat Paulus de gelovigen uit de heidenen in ons schriftgedeelte oproept en over hun hoofden heen ook ons vanmorgen om je in te denken, te bedenken van waar we gekomen zijn. Hij herinnert ons eraan hoe onze positie vroeger is geweest. Dat ze toen, zij en wij, vers 3, in de begeerten van hun vlees verkeerden. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En dat ze dus kinderen van des toorns waren. Als onbesneden heidenen stonden ze op grote afstand. Hadden ze geen zicht op de komst van Jezus Christus de Messias. Ze waren, vers 12, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Heidenen hadden geen deel aan de voorrechten en de beloften van Israël. Ze leefden nog in het vlees, voor eigen rekening en risico. En dus waren ze zonder hoop in deze wereld, uitgesloten van het leven met de God van Israël. En daarom zegt Paulus, bedenk daarom, herinner je. En dat zegt hij tegen de gelovigen toen, maar ook vanmorgen tegen ons. Voortdurend moeten wij eraan herinnerd worden wie we zijn geworden. Waar we vandaan zijn gekomen. Hoe ons vroegere leven zonder Jezus Christus was. En welke verandering daarin is gekomen toen hij ons uit vrije genade trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Kijk, door dat te blijven beseffen, zullen we nederig en klein blijven. Dat zal ons bewaren voor misplaatste trots en hoogmoed. Voor gevoelens van geestelijke superioriteit. Waardoor we neerkijken op anderen. Want dat is allemaal slechts, wat Paulus zegt, de wil van het vlees. Onze nieuwe positie in Jezus Christus zal ons nooit mogen verleiden tot hoogmoed en tot scheiding. Als gelovigen in Christus hebben we een voorrecht gekregen om uit vrije genade God de Vader te mogen kennen. En dat mag ons nooit verleiden tot het kleineren van ongelovigen, maar ook niet van gelovigen in andere kerken en gemeenten. Te vaak nog verrichten wij onze dienst aan God in het vlees, in plaats van in de Heilige Geest. Bedenk daarom, zegt Paulus. We moeten in herinnering houden dat we als gelovigen uit de heidenen ver weg bij God vandaan waren in vergelijking met het volk van Israël. Maar ook moeten we bedenken, moet ons blijven herinneren dat het Jezus Christus is geweest die ons dichtbij God heeft gebracht. Ons tweede punt. Paulus zegt in vers 13, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Maar nu, ik zei het al. Ja, dat zijn twee kleine woorden. Maar ze hebben een ongelooflijk grote impact. Nu is zelfs een sleutelwoord in de predikingen van Paulus. Ze markeert, als het ware, het nieuwe dat is gekomen door God. Hij heeft door middel van het bevrijdende evangelie van Jezus Christus een ommekeer bewerkt. Op grond van geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus aan het kruis van Golgotha zijn heidenen niet langer uitgesloten van het leven met God. En dat is een geweldige zegen van God, waarop zijn verbond met Abraham van meet af aan al was gericht. En waarvan met name de profeten Jesaja en Jeremia volop hebben geprofeteerd. En waarvan in de psalmen veelvuldig wordt gesproken. Wat voorheen op de tweede plaats stond, komt nu op de eerste plaats. Namelijk de volledige inclusiviteit van alle gelovigen uit de heidenen in het heilsplan van God. Dankzij het bloed van Jezus Christus kunnen heidenen als volk op afstand nu ook dicht bij God komen. Hun positie en leven zijn daardoor radicaal veranderd. Ze zijn niet langer meer buitengesloten, maar horen er dankzij Christus volledig bij. Ook zij maken voortaan deel uit van Gods volk. Nou hoor ik u denken, horen wij als gelovigen uit de heidenen dan ook bij Israël? Zijn we nu ook tot het volk van Israël gaan behoren? Hebben wij ook nu deel gekregen aan het burgerschap en de verbonden van Israël? Nou, dat zeker niet. Want de verandering die is gebeurd, die bestaat hierin dat wij als heidenen deel hebben gekregen aan iets volkomen nieuws. Gelovigen uit de heidenen maken voortaan deel uit van een geheel nieuw volk. Trouwens, samen met de gelovigen uit de Joden. Joden en heidenen zijn door het geloof geworden tot een nieuw volk. Tot een nieuwe mens, zoals Paulus in hoofdstuk 4 vers 2 schrijft. Zowel besnedenen als onbesnedenen zijn samengebracht in een nieuw lichaam. Dat is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. En dat was in de tijd van Paulus nog een groot geheimnis. Een mysterie dat Paulus, zoals hij zelf later uitlegt in deze brief, heeft mogen onthullen. Nu, hoewel in dit gedeelte de gelovigen uit de heidenen aangesproken worden, zegt Paulus indirect toch ook nog iets over de positie van de Joden. Dat hun positie, hoe bevoorrecht ze ook waren, hoe dicht bij God ze ook stonden, toch eigenlijk niet veel beter was dan de tweede rangspositie van de heidenen. Want met hun, vers 11b, besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, leefden de Joden namelijk evenzeer in het vlees, net zoals de heidenen. Want zij lieten zich geheel ten onrechte voorstaan op deze menselijke ingreep. En terwijl er bij hen geen besnijdenis van het hart had plaatsgevonden. Voor een Jood was godsdienst, dienst aan God, niet meer dan een uitwendige dienst aan God. Voor hem stond geloven in God gelijk aan het zich houden aan de wetten en regels die God had gegeven. Geloven als Jood was besneden zijn, de ceremoniële wetten en de spijs- en reinigingswetten naleven en bovenal de Sabbat onderhouden. Kortom, orthodoxe Joden toen, maar ook nu, leven zoals de Mozaïsche wetgeving hen voorschrijft. En daar gaat het niet primair om het geloven, maar om het doen. Het zich houden aan de spelregels. Dat is voor de meeste Joden de aangewezen weg naar God. En als een buitenstaander, een heiden bijvoorbeeld, zich bij hen wilde voegen, dan heet het kom en ga en doe als wij. Maar nu, Nu zijn Jood en Heiden samengebracht in de gemeente van onze Heer Jezus Christus op basis van kom en ga met ons en geloof als wij. Binnen het lichaam van Jezus Christus, dat is de gemeente, zijn twee elkaar vijandig gezinde groepen één geworden. Hebben zij die veraf stonden en zij die dichtbij waren in elkaar, in vers 14a, vrede gevonden door hun gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus, die onze vrede is. Het is Jezus Christus die vijandigheid en verdeeldheid afbreekt. Hij brengt eenheid. Hij brengt vrede tot stand. En dat is een verticaal en een horizontaal proces. Verzoening en vrede vinden plaats tussen God en mensen en tussen mensen onderling. En dat is het beeld van het kruis. Herstel van de relatie met God en herstel van de relaties tussen mensen. In Jezus Christus worden Jood en Heiden tot een nieuwe mens die de vrede zoekt en die wil liefhebben. En vrede is niet alleen een afwezigheid van vijandigheid. Nee, ze omvat alles wat een rijk en harmonieus leven met God inhoudt. Het is inderdaad met recht een leven van shalom. Een door de Heere gegeven leven wat compleet is en wat echt gelukkig maakt. Kent u dat leven? Weet u dat uw zonden vergeven zijn dankzij het plaatsvervangend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus? Hebt u zo al vrede met God gesloten? De gemeente van Jezus Christus is bij uitstek de plaats waar dat verkondigd mag worden en waar dat ook ervaren moet worden. Waar dus vredige relaties moeten bestaan. En dat is geen individuele aangelegenheid. Nee, dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Paulus schrijft in vers 14a niet: Hij, Christus, is mijn vrede. Nee, hij schrijft: Hij is onze vrede. Het is dus een opdracht aan ons allemaal om de eenheid en de vrede in de gemeente te bewaren. Niet passief, maar actief. En daarbij, niet vergeten, de waarheid hoog te houden, maar wel in liefde. Ja, en dan moeten we constateren dat de praktijk zo vaak anders is, toch? Ja, we denken en we leven vaak te veel vanuit onze eigen achtergrond en cultuur. Vanuit onze normen en waarden. De onderlinge vrede is daardoor vaak ver te zoeken. En we zeggen het niet hardop, maar we denken wel soms, ze kunnen me wat. Ik geloof op mijn manier en ik doe het op mijn manier. En we vergeten dat zo'n individualistische houding gemakkelijker leidt tot verdeeldheid dan tot eenheid. Nogmaals, geloof is weliswaar persoonlijk, maar het is geen zaak van het individu alleen. Het is een zaak van het collectief. Het christelijk geloof spreekt immers van relaties en van gemeenschap tussen God en mensen. En tussen mensen onderling. Gedoopt worden in Jezus Christus is ingedoopt worden in het lichaam van Jezus Christus, de gemeente. En door onze relatie met Hem hebben wij gemeenschap met elkaar. En daarom zijn we primair niet gefocust op ons eigen kerkgenootschap of denominatie. Maar we zijn gefocust op Jezus Christus en die gekruisigd. Op zijn persoon en op zijn kruiswerk. En primair zijn we dus geen reformatorische baptisten. Maar primair zijn wij christenen. Navolgers van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Wel, zegt Paulus. Omdat het Jezus Christus is die ons heeft samengevoegd. Hij is degene die samenbindt. Hij is de verbindende factor. Jezus maakt ons één. En dat heeft hij gedaan, vers 14b, door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. In Jezus is de scheidsmuur tussen Jood en Heiden neergehaald. En dus ook tussen sociale en economische en culturele klassen die wij hanteren. En tussen godsdienstige barrières die wij opwerpen. Ze zijn eens en voor altijd geslecht in Christus. Het beeld wat Paulus daar trouwens voor ogen heeft, is dat van de tussenmuur op het tempelplein. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Die muur scheidde de voorhof van de heidenen af van het gebied waar uitsluitend de Joden mochten komen. En aan deze scheidsmuur hing een verbodsbord waarop in het Grieks en het Latijn ervoor gewaarschuwd werd dat de heidenen die voorbij deze muur gingen het risico liepen om ter plekke gestenigd te worden tot de dood. En hoe ernstig die waarschuwing moest worden genomen, lezen we wel in Handelingen 21 vers 28. Daar wordt Paulus door de Joden ervan beschuldigd, ten onrechte overigens, dat hij een heiden, een Trofimus uit Efeze, had meegenomen naar de tempel. En zo deze heilige plaats had ontheiligd. Een doodzonde in de ogen van de vrome Jood. En die sleurde Paulus daarom op naar buiten en ze wilden hem doden. Heiden mochten als volk van veraf niet dichtbij de tempel komen, laat staan daar binnenin gaan. Ze stonden immers buiten het verbond met God. Maar in Jezus Christus is deze scheidsmuur tussen Jood en Heiden afgebroken. Hij heeft, vers 15a, de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Je moet weten, de Mozaïsche wetten die werden door God gegeven als een omheining voor het Joodse volk. Vanwege hun beschermende functie tegen verkeerde invloeden van buitenaf. En door een strikte naleving van deze Mozaïsche wetten moest vermenging met andere heidense volken voorkomen worden. De Joodse identiteit en levensstijl moesten zo bewaard worden om, dat was het doel, om Gods zegen blijvend te kunnen ontvangen. Dat was de kerngedachte. Echter, door Jezus Christus is deze Mozaïsche wetgeving teniet gedaan. Dat betekent krachteloos en nutteloos gemaakt. Niet dat deze wetgeving als woord van God buiten werking werd gesteld. Of als morele gids niet meer mocht worden gebruikt. Nee, Paulus bedoelt dat in Christus de Mozaïsche geboden en verordeningen krachteloos zijn gemaakt voor zover, en let nu op, voor zover zij mensen uitsluiten van het leven met God. De Mozaïsche wetgeving was niet door God gegeven om daarmee je behoudenis te kunnen verdienen. Ze was en is geen middel om je beter dan anderen te voelen. Om je daarmee voor te laten staan op anderen. Nee, de wet was gegeven als een tuchtmeester. Als een pedagoog, een opvoedkundige die ons tot geloof in Jezus Christus mag leiden. God aanvaardt Jood en Heiden daarom op dezelfde gronden. Uit liefde en genade en door geloof in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is het wezen van de Mozaïsche wetgeving, de liefde tot God en tot de naaste, een altoos blijvend gebod. De wet van Mozes als aanklager van de mens is echter krachteloos gemaakt door het kostbare bloed van Jezus Christus vergoten aan het kruis van Golgotha. Kijk, zowel Jood als Heiden leefden in het vlees. Maar door de dood in zijn vlees heeft Jezus hun oude leven eens en voor altijd teniet gedaan. Hun onderlinge verdeeldheid opgeheven en de weg naar God de Vader geopend. Het voorhangsel in de tempel is inderdaad gescheurd. En van boven naar beneden. Als blijvende daad van God in antwoord op de dood van Jezus Christus. Dankzij hem is er vrije toegang tot Gods troon van genade. Kunnen we op audiëntie gaan bij de koning der koningen en de Heere der heren. Ja, dankzij Jezus hebben Jood en Heiden, eens en voor altijd, samen toegang tot God de Vader. Nu, net als tussen Jood en Heiden worden in onze samenleving, ik zei het al eerder, muren opgetrokken die scheiding maken tussen mensen. Hoge muren zelfs. Die ertoe leiden dat mensen elkaar wantrouwen, kleineren en benadelen. Verschillen in taal, in cultuur, in afkomst, opleiding, welstand, maar ook godsdienst, zorgen voor deze scheiding. En daarom zijn er ook in ons land nog steeds discriminatie van allochtone burgers en andere uitingen van vreemdelingenhaat de orde van de dag. En als je dat zou moeten ondervinden, ga maar eens solliciteren als allochtoon bij een bedrijf. Dan zul je wel merken dat die grenzen wel degelijk bestaan. Maar zegt u, hoe is het dan in de gemeente van Jezus Christus? Zijn daar alle grenzen verdwenen? Mogen er daar alle grenzen bestaan? Als we bedenken dat de Heer Jezus ons oproept om zelfs onze vijanden lief te hebben. En als God de Vader zegt dat er bij hem geen onderscheid des persoons is. Wie zijn wij dan? Om onderscheid te blijven maken tussen mensen uitsluitend vanwege een andere cultuur of achtergrond. Niemand is immers beter dan de ander. Niemand heeft meer voorrechten dan de ander. We moeten allemaal van genade leven. Alle mensen zijn schepselen van God, kostbaar in zijn ogen, een voorwerp van zijn vrije genade. Op welke gronden dan menen wij dat we mensen binnen en buiten de gemeente kunnen uitsluiten? Dat we onze scheidingsmuren overeind mogen laten staan. Want door Jezus Christus zijn er toch immers geen barrières meer. Door zijn kruisdood zijn alle grenzen opgeheven. In Christus is er eenheid in verscheidenheid. Dat wel. Culturele en sociale kenmerken zijn wel wezenlijk. Maar nooit doorslaggevend. Want, en dat is het belangrijkste, onze identiteit wordt gevormd door Jezus Christus. In de gemeente van Christus moeten mensen van allerlei rassen, rangen en standen met elkaar hun gemeenschappelijk geloof in hem kunnen belijden en ervaren. We zijn één, omdat we één zijn in de Heer Jezus Christus, vers 14b. Hij heeft ons, hoe verschillend ook, gemaakt tot een nieuwe mens, vers 15b. In één lichaam verzoend met God, vers 16a. Dankzij hen hebben we allen in één geest vrije toegang tot God, vers 18a. Alle grenzen zijn dus weggevallen. Hoewel, er is één grens die absoluut niet mag worden overschreden. Er is één muur die nooit afgebroken mag worden, maar altijd hoog opgetrokken moet blijven. En dat is de muur die scheiding maakt tussen de mens en de zonde. Volledige afscheiding van de zonde blijft altijd nodig. Als gelovigen kunnen en mogen we nooit vriendschap sluiten met het kwaad. En dat is het moeilijkste voor ons als gelovigen. Om zondaren lief te hebben en tegelijkertijd de zonde te haten. Om in deze wereld te leven zonder deel te worden van deze wereld. Ja, het leven in deze twee werelden kenmerkt dus de ware gelovigen. De besnijdenis van het hart is ook de enige muur die scheiding moet maken tussen gelovigen en ongelovigen. Gemeente, zonder Jezus Christus waren we ver weg bij God vandaan. Door Jezus Christus zijn we dicht bij God gekomen. En ten derde zien we dat we in Christus Jezus een woonplaats van God zijn geworden. Door het geloof in Christus woont God in ons. We lezen in vers 19 tot en met 22. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Paulus concludeert nogmaals dat geloven uit de heidenen niet meer buiten staan. Niet langer zijn uitgesloten van de voorrechten die Israël ten deel zijn gevallen. Nee, ze zijn medeburgers der heiligen geworden, huisgenoten van God. Ze behoren tot de gemeenschap van gelovigen, omdat zij hun geloof bouwen op het evangelie. Vers 20, het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Christenen leven niet langer als geestelijke daklozen. Maar ze zijn kind aan huis geworden bij God. Ze worden als levende stenen ingevoegd, opgestapeld tot levende muren van het huis van God. De oudste stenen liggen onderop. De nieuwere stenen daarbovenop. En de toplaag wordt gevormd door de jongste stenen. Dat is een prachtig beeld, want het laat zien dat de christelijke geloof dus niet bij ons is begonnen. Maar het is aan ons overgedragen door vorige generaties christenen. Elke christelijke kerk of gemeente staat daarom in de lijn van een eeuwenoude traditie. Dat moeten we en dat mogen we nooit vergeten. De gemeente van onze Heer Jezus Christus wordt gevormd door gelovigen uit alle volken die ooit door het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn toegevoegd. En daarom is de christelijke kerk of gemeente geen bedenksel of product van mensen. Ze wordt niet door mensenhanden gemaakt of gevormd. Nee, ze krijgt haar vorm door de bezielende en liefdevolle leiding van Gods Geest. Het is God zelf die door zijn Heilige Geest gelovigen uit Jood en Heiden indoopt in het lichaam van Christus de gemeente. Ja, elke gelovige is dus een levende steen die door God een plaats wordt toegewezen in zijn huis. Elk lid krijgt dus een plekje in de gemeente. En elke steen is brood nodig. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt gedaan, door Christus ben je een kostbare steen geworden die hard nodig is voor de opbouw van zijn geestelijk huis. En Jezus Christus zelf is de hoeksteen van dat huis, van zijn geestelijk huis. Hij is de eerste steen die is gelegd. Ja, niet als een gedenksteen zoals wij die wel kennen, maar als een grondsteen die het gehele huis draagt en daaraan vorm en stabiliteit geeft. Je moet weten, hoekstenen waren in die tijd meters lange en enorm zware bouwstenen uitgehouwen uit de rotsen. Soms met een gewicht van 570 ton of meer. Het waren dus stenen die niet te tillen waren, maar die ook niet uit het lood te krijgen waren. En daardoor uitermate geschikt en noodzakelijk om voor een stevig verband met de andere bouwstenen te vormen. Nou, Jezus Christus is zo'n hoeksteen. Zo'n loodzware hoeksteen. Zijn persoon en verlossingswerk zijn van het allergrootste belang voor de opbouw van een gemeente. Alleen in relatie met hem worden alle andere levende bouwstenen, vers 21a, goed samengevoegd. De Nieuwe Vertaling zegt hier, steen voor steen ingevoegd. Stap voor stap worden de stenen naadloos op elkaar gestapeld. Het gehele gebouw verrijst steen voor steen op tot een heilige tempel in de Heere. Dat houdt dus in dat de gemeente van Jezus Christus ook verankerd moet zijn in hem. En dat niet alleen, dat Christus ook degene is die richting geeft aan de groei van de gemeente. Een groei niet primair in kwantiteit, dat mag natuurlijk ook, en graag zelfs, maar vooral in kwaliteit. Want het gaat er tenslotte om, zo hebben we gelezen, om het goed samenvoegen van de levende stenen. Ongeacht hun culturele of etnische achtergrond. En dat betekent dus dat wij als levende bouwstenen, wij allemaal, die Jezus Christus van harte kennen en lief hebben, dat wij bereid moeten zijn om andere levende bouwstenen te steunen en te ondersteunen. Niet van bovenaf, maar van onderuit. We moeten en willen onze broeders en zusters dragen en, wat doorgaans nog veel moeilijker is, leren te verdragen. Zoals een menselijk lichaam groeit naar volwassenheid, zo mag de gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid. Ze mag uitgroeien tot een woning van God in de geest. Weet u, kijk, met het stichten van een gemeente ben je nog lang niet, hè? Want lang niet iedere gemeente is daarmee een woonplaats van God geworden. Nee, dat hangt allereerst af of de gemeente zijn fundament heeft in de persoon en het kruiswerk van Christus. Maar in de tweede plaats hangt het ervan af hoe het bouwproces verloopt. Immers, de gemeente is een gemeente in opbouw. Alleen door gedegen onderwijs in het woord van God en het in praktijk brengen van dat woord van God kan de gemeente groeien in omvang, maar bovenal in diepgang. Met als einddoel, vers 21b, het zijn van een heilige tempel in de Heere. In de grondtekst staat daar voor het woordje tempel een woord dat verwijst naar het heilige der heiligen. Het hart van de tempel. De heilige plaats waar de ark van God staat. Waar God te midden van zijn volk woont. In eerbied gesproken is dus ook de gemeente van Jezus Christus een heilige der heiligen. Een woonplaats van God. Zijn huisgezin, waaraan hij leiding geeft door zijn Heilige Geest. Primair gaat het dus niet om dat wij als gemeente een fijne gemeente zijn. Dat mag natuurlijk ook. Maar bovenal gaat het erom of als gemeente een woonplaats van God zijn. Of hij daadwerkelijk in de gemeente aanwezig kan zijn. Dat hij merkbaar is. En dat hij kan werken door zijn Heilige Geest van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat de gemeente dus een plaats is waar mensen zich veilig kunnen voelen. Waar ze zichzelf mogen zijn. Omdat ze thuis zijn bij God de Vader. Ja, en daartoe is nodig dat we bouwen op het fundament Jezus Christus. Want alleen in God de Zoon en door de werking van God de Heilige Geest kunnen we God de Vader hier ontmoeten. Want alles is uit Hem en door Hem en tot Hem. Gemeente, hoe maken we dit schriftgedeelte nou praktisch voor ons? Kijk, in onze kringen van gelovigen uit reformatorische kerken en uit evangelische kerken, gemeenten, bestaan ook vaak grote tegenstellingen door verschillende achtergronden, toch? Denk maar aan onze verschillen in opvattingen over de doop, over de eindtijdverwachting, over liturgische vormen en noem maar meer op. En vaak hebben wij ook de neiging om net als de Joden destijds iets uit te stralen van kom en ga met ons en doe als wij. En doe je dat niet, dan lig je er meteen uit. Dan hoor je er niet meer bij. Word je met de daad buitengesloten? Krijg je als gelovige die anders denkt en spreekt en zich gedraagt een stickertje opgeplakt? Die is zo anders? Die hoort er niet bij hoor. Hoe vaak bezondigen wij ons daar niet aan. In ons denken en doen. Maar zo'n houding past niet in de gemeente van Jezus Christus. Hoe verschillend we ook zijn, jong of oud, blank of zwart, allochtoon of autochtoon, reformatorisch of evangelisch, de gemeente van Jezus Christus is een eenheid. Omdat haar eenheid wordt gevonden in Hem en in zijn verlossende en heiligende werk. En hoe we met elkaar omgaan in het huisgezin van God, in de gemeente, hangt mede daarvan af hoe we zijn als gezin thuis. Hoe u leeft voor, als gezin voor het aangezicht van God. Onze houding thuis in het gezin is mede bepalend voor hoe wij samen leven als Gods huisgezin. Willen wij ons thuis en in de gemeente daadwerkelijk laten gebruiken als levende stenen? Verdragen wij het, om het zo eens te zeggen, dat we als verschillende stenen, bouwstenen, naast elkaar liggen? En willen wij als bouwstenen zijn die andere stenen dragen? Of moeten we altijd per se de sluitsteen willen zijn? Degene die het laatste woord meent te moeten hebben. Durven wij elkaar te aanvaarden zoals wij al zijn? Durven we elkaar de ruimte te geven? Ook als het huis van God misschien anders wordt ingericht dan wij zelf hadden bedacht. Willen we elkaar respecteren en waarderen als oudere, nieuwere, maar ook jongste stenen? Die elk een plaats hebben gegeven in Gods huis? Wordt zijn huis daadwerkelijk gebouwd onder de bezielende en liefdevolle leiding van God de Heilige Geest? Want weet u, als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Dat is een tekst waarmee we ooit in januari 2013 zijn begonnen. Broeders en zusters, wij hebben een torenhoge roeping. En een mega grote verantwoordelijkheid in deze wereld. Want vele mensen horen nergens bij. Worden niet geaccepteerd door hun omgeving. En voelen zich vaak minderwaardig. Diep van binnen sluimert bij hen misschien ook wel een verlangen om ergens bij te horen. Om bij iemand bij te mogen horen. Zich te kunnen identificeren met anderen. En vooral jongeren hebben grote behoefte aan rolmodellen. Aan wie ze zich kunnen spiegelen. Met wie zij zich kunnen identificeren. Als Gods kinderen mogen wij zo'n rolmodel zijn. Voor jongeren, maar ook voor ouderen. In onze samenleving die meer en meer van God losraakt. Als Gods vooruitgeschoven evangelisatiepost op aarde, mogen wij deel hebben aan de prediking van het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. En materieel bijdragen in de noden van mensen. Maar allereerst begint onze roeping en verantwoordelijkheid thuis. In het gezin. Maar ik zou willen zeggen, ook in de gemeente als huisgezin van God. Vooral daar moet onze eenheid in Jezus Christus zichtbaar gestalte krijgen. Hoe? Door een woonplaats van God te zijn. Zijn heilige tempel te vormen. Weet u, primair is het God erom te doen dat zijn kinderen een harmonieus huisgezin vormen. Een plaats waar zoekende mensenzielen hem kunnen vinden en ontmoeten. Waar mensen erbij mogen horen. Zich geaccepteerd weten. Een huis waar rust en vrede mag zijn. Die God alleen kan geven door de kracht van zijn Heilige Geest. Een thuis waar mensen om elkaar geven. Naar elkaar omzien en elkaar willen dienen. En dat alles in de allereerste plaats tot eer en verheerlijking van God de Vader. Kijk, zo en alleen zo wil God door middel van zijn gemeente in deze wereld te vinden zijn. Wij mogen zijn geestelijke tempel zijn, zijn woonplaats op aarde. Tenminste, als je weet dat je jezelf als levende steen hebt laten invoegen. Als je je in geloof hebt onderworpen aan de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Het hoofd van de christelijke gemeente en daarmee de bouwmeester van Gods huis. Ben je dat nog niet? Belijd dan je zonde aan God en doe dat liefst vandaag nog. Vraag om vergeving op grond van het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus. En geloof dan dat je een kind van God geworden bent. Een tempel van Gods geest. Het is het mooiste wat iemand kan overkomen. Want nergens is Gods liefde zo dichtbij. Maar ook als u al een kind van God geworden bent, ja, dan heeft u de verantwoordelijkheid om uw steentje bij te dragen aan de uitbreiding van Gods tempel in deze wereld. Zijn huisgezin moet uitgebreid worden. Want Gods huis is nog niet af. Zolang de grote hoge priester Jezus Christus niet is teruggekeerd, wordt er aan zijn tempel gebouwd. Moeten er nog nieuwe stenen worden ingevoegd. De apostel Petrus, en daarmee sluit ik af, vat de positie en roeping van alle christenen in de wereld samen als hij schrijft in zijn eerste brief, heel treffend. Maar u, zegt hij, u bent een uitverkoren geslacht en hij richt zich tot gelovigen uit heiden en joden. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte. Opdat, dat is het doel, u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En zegt Petrus er nog bij, u die voorheen geen volk was. Nee, buitengesloten. Heidenen. Maar nu Gods volk bent u. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Laat ons dat voortdurend ons herinneren en bewust van blijven zijn. Amen.